Een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat volgende week zondag, zo de Heere wil, de bediening en de nabetrachting van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. En dat vandaag de voorbereiding voor dat te vieren heilig avondmaal zal worden gehouden. Tweede mededeling is dat aanstaande dinsdagavond om 19:30 de kerkenraad hoopt te vergaderen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 80, de versen 6 en 9. Psalm 80, de versen 6 en 9. Gij vond in onze welbehagen, gij bracht, o God, in vroeger dagen, uw wijnstok uit Egypteland. En het negende vers. Keer weder, o God der legers, machten, tot ons die op uw bijstand wachten. 6 en 9 van Psalm 80. We willen eerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en na de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in het boek van de Psalmen en daarvan Psalm 80. We noemen nu Psalm 80 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Psalm 80. Voor de opperzangmeester op Sochanim, een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leidet, die tussen de cherubim zit, verschijnt blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Ephraim en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder. En laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. O Heere God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uws volks? Gij spijst hen met tranen brood en drenkt hen met tranen uit hun drieling. Gij hebt ons onze naburen tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder zich. O God der Heerscharen, breng ons weder. En laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als de cederbomen Gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken, zodat allen die de weg voorbij gaan hem plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet en het wild des velds heeft hem afgeweid. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie, en bezoek deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Hij is met vuur verbrand, hij is afgehouwen, ze komen om van het schelden uws aangezichts. Uw hand zij over de man uw rechterhand, over des mensen zoon die gij u gesterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. Behoud ons in het leven, zo zullen wij uw naam aanroepen. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Het woord van God wat we vanmorgen in het uur van voorbereiding op het heilig avondmaal in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in het evangelie naar Johannes, daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 1 en 2. Johannes 15, de versen 1 en 2. En we lezen het woord van God en onze tekst in de beide eerste versen van Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn zegen. Zelfs in het vragen van uw zegen, Heere, hebben wij u nodig. Want we lezen het in het hoofdstuk van onze tekst. Zonder u kunnen wij niets doen. Zonder u kunnen we niet kerkdienst houden. Zonder u kunnen we niet zingen zoals het behoort. Onze gaven niet offeren. Zonder u kunnen we zeker niet bidden zoals het betaamt. Zonder u kunnen we niet luisteren en niet preken. En daarom bidden we van u of u zelf uit vrije, onverdiende genade in ons midden wilt zijn vanmorgen, ja ook verder deze dag. Of u door uw aanwezigheid ons samen zijn deze eredienst wilt heiligen en wilt zegenen. We belijden het voor u, Heere, aan het begin van deze dienst en van deze dag, dat die zegen van uw aanwezigheid, de zegen van uw neerbuigende liefde, dat die aan onze kant verbeurd en verzondigd is. We moeten het belijden dat de zonde van deze dag die nog maar zo kort is, de zonde van deze week die voorbij gegaan is, de zonde van ons leven, ja van het prille allereerste begin tegen ons getuigen. En als u met ons persoonlijk, ieder van ons in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach Heere, wie zal bestaan? Druk u dat zelf op ons hart, opdat dat vanmorgen niet iets is waar we mee instemmen en overgaan tot de orde van de dag, maar opdat dat ook leven mag in ons hart, dat wij zondaar zijn. En dat u naar recht ons van voor uw aangezicht zou kunnen wegdoen. Heere, verbreek ons harde hart. Verbreek het voor het eerst of opnieuw. En wil u zelf vanmorgen in ons midden zijn en op verbroken harten neerzien. Wil u geven dat harten die verbroken zijn onder u en wier hart uitgaat naar u, dat ze ook door u onderwezen mogen worden. U weet dat ook dat zo nodig is, niet alleen in een voorbereidingsdienst, maar altijd dat mensen die verslagen van hart zijn, onderricht worden door uw heilig woord. Heere, wil u hen, wier hart verbroken is, zo onderwijzen, dat ze gaan zien dat er nu bij hen helemaal niets te vinden is dat u behagen kan. Dat ze gaan zien en het ook gaan beleiden dat er bij hen niets goeds is. Dat ze zelfs op hun beste gedachten, zelfs op hun plichten, zelfs op hun goede bedoelingen, nog moeten schrijven zonde, dood. Maar leer hen de zaligheid buiten zichzelf zoeken. In die ene naam die onder de hemel gegeven is. In die ene wijnstok, die de ware wijnstok is, in wie kracht en leven en zaligheid te vinden is. Heere, wil ook de ogen van uw kinderen daarop richten. Ook zij worden heel bijzonder vanmorgen geroepen om zichzelf te onderzoeken. En we bidden u, Heere, wil door uw woord en door uw geest hen beproeven. Bewaar hen voor de bedriegelijkheid van hun eigen vleeselijke hart. En geef dat ze mogen zien dat bij hen niets te vinden is. Maar wil u hen uitdrijven door het snoeimes wat u hanteert, ook voor de ranken van de wijnstok die vrucht dragen. Opdat ze nauwer verenigd mogen worden met u. En uit u de levenskracht en de levenssappen leren putten. Om zo meer vrucht te dragen. Geef, Heere, dat uw kinderen niet rusten mogen in wat in het verleden gebeurd is. Al is het nog zo'n zegen als we terugblikken mogen naar wat u gedaan hebt in het verleden. Maar geef dat uw volk niet rusten mag in het verleden of in bevindingen van vroeger. Maar dat ze vanmorgen ook in dit uur van zelfbeproeving mogen uitgedreven worden naar de bron van alle goed. Naar de grote wijnstok. En dat het door genade zo mag zijn, dat al moet het gaan soms door het hanteren van het snoeimes. Dat ze nauwer met u verenigd mogen worden en dieper uit die bron mogen putten. De bron van de levenskracht en van het levende water. Heere, wil u zo aan ons allen gedenken. We bidden u om uw hulp en om uw zegen, niet alleen in het luisteren naar uw woord en in het ter harte nemen van de boodschap van de zelfbeproeving. Maar wil u ons ook in het preken, in het bedienen van uw woord alles geven wat nodig is. U weet hoe juist ook in de prediking rond de avondmaalsbediening de ernst, maar ook de teerheid van deze dingen op ons af dient te komen. U weet ook hoe de boodschap van vanmorgen niet een boodschap is die we alleen maar hebben te brengen, maar een boodschap die we ook persoonlijk hebben te ontvangen en ter harte te nemen. Heere, wil u zelf geven dat het woord van vanmorgen aan ons persoonlijk geheiligd mag worden, want ook uw dienstknechten hebben dat nodig om door uw woord onderwezen te worden, om tegen zichzelf te preken en om tot zichzelf te preken. Geef dat ook het woord ter harte genomen mag worden door hen die het horen. Zij ze in de kerk zijn, zij ze meeluisteren voor de ziekentelefoon, zij dat ze deze dienst later horen door middel van een bandje. Wil u geven dat uw zegen op het woord mag rusten, want uw komst en uw zegen is het alleen die ons heilvol maken kan. Wil u, o Heere, zijn met de gehele gemeente. We willen bidden of u zelf ook deze dag en deze week ons wilt leren wat de beproeven van onszelf ten diepste inhoudt. Of u ons eerlijk wilt maken. Met onszelf allereerst. Ten opzichte voor u. Ten opzichte van u. En dat we eerlijk voor u onszelf mogen beproeven in het licht van uw heilig woord. Biddend om dat zielsonderzoek waarom de psalmdichter bad. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Zie of er in mij een schadelijke weg zij en leid u me op de eeuwige weg. We bidden u, Heere, wil u zijn met allen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Denk aan hen die door rouw zijn getroffen. U weet wie ze zijn. U weet dat nog niet zo lang geleden misschien of al heel lang geleden rouw de intrede deed in hun leven. We smeken, wil u zijn met weduwen met hen die weduwnaar zijn, met hen die hun ouders of een van hun ouders moesten missen, met hen die een kind aan het graf moesten afstaan, of op andere wijze door een verlies werden getroffen. Soms, u weet het, Heere, kan het gemis, al is het 10, 20 jaar terug, weer zo heel aangrijpend bovenkomen. O God, wil in die ogenblikken niet ver zijn, maar uw vertroosting schenken. Denk aan hen die ziek zijn. Wil u bijzonder zijn met hen die langdurig ziek zijn, of die door ouderdom verhinderd worden om naar uw huis te komen, of zelfs in de gewone bewegingen verhinderd kunnen worden. We bidden u, wil u hen nabij zijn en aan hen denken in uw genade en gunst. We bidden bijzonder voor broeder Vroeg in de Wei, die deze week weer terug mocht komen uit het ziekenhuis in Leiden. U weet dat hij nog zwak is en dat de reden is tot zorg, maar u hebt tot hiertoe nog weer willen sterken en hem weer thuis willen brengen. We bidden u, wil u kracht en hulp schenken. Dat heeft u ook lichamelijk nodig. Maar bovenal, Heere, wil u ook betonen dat u van hen af weet. En dat u hem nabij wilt zijn en aan hem wilt denken in uw gunst en genade. Trouwe ontfermer, bezoek hem ook thuis met uw heil. Wees met hem, met zijn vrouw en met al de hunnen en gedenk hen allen in uw gunst. We dragen ook opnieuw broeder Kattenstaart aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. U hebt de krachten tot op hiertoe weer wat willen vernieuwen. We bidden u dat waar alles tot op heden toch betrekkelijk voorspoedig mag gaan, of u het herstel ook verder voorspoedig wilt laten zijn. Wil u geven, Heere, dat hij de kracht ontvangen mag om straks ook weer te leren lopen. En wil u geven dat het herstel zo voorspoedig mag zijn dat hij en wij allen ons verwonderen mogen. Wil u bovenal ook deze omstandigheden persoonlijk aan zijn hart heiligen en hem gedenken met al de zijnen in uw gunst en genade. Zo dragen we allen die ziek zijn aan u op, ook hen die onrustig zijn over hun gezondheid, die onderzoek moeten ondergaan. Ook hen die onrustig zijn over de gezondheid van iemand die hen lief is. U weet hoeveel zorgen er soms kunnen zijn en hoe er spanning kan zijn. Heere, wil u in alle omstandigheden meekomen en ook de zware beproevingen genadig zegenen en heiligen aan de harten. Wilt u betonen dat u als de grote hoge priester in alle benauwdheden benauwd wilt zijn. O, dat we dan in alle omstandigheden en in alle benauwdheden ook alleen bij u zoeken. Denk aan allen die andere moeite en zorgen kennen. U weet van de spanningen en de zorgen van het leven, soms maar klein, maar die soms ons leven zo kunnen bezetten en ons leven kunnen verdonkeren. O Heere, wil u geven dat in al die omstandigheden we niet mogen zoeken bij onszelf of bij mensenwijsheid, want die bestaat niet. Maar dat we het allereerst mogen zoeken bij u, o bron van troost en licht. En maak ons in tegenspoeden stil. Leer ons tot u vluchten. Heere, heilig de roepstemmen die tot ons komen en die tot onze kinderen komen, aan onze harten. En geef dat die roepstemmen niet te vergeefs mogen klinken. Dat het niet zo mag zijn dat de roepstemmen die komen uit uw woord en ook in ons dagelijkse leven mogen klinken, maar dat het geen gevolg had, geen resultaat had. Maar heilig de roepstemmen. Werk daartoe, Heere, bekerend en vernieuwend onder ons en onder onze kinderen. O God, ontferm u over ons. Denk aan ons, denk aan de gemeente. Bezoek deze wijnstok. Bezoek deze wijnstok. Ook geslagen, ook neergehouden. Zoals de psalm dat zong over de kerk van het oude Israël. Bezoek deze wijnstok. Dit deel van uw wijngaard. Met hem. Die de wijnstok, de ware wijnstok is. En in wie alleen voor ons en voor onze kinderen leven en zaligheid te vinden is. Heere, doe dat ook deze morgen. Verdiend is het niet. Maar wil u het doen in de vergiffenis van onze schuld en onze ongerechtigheid. Om Jezus wil. Amen. Psalm 1, de versen 2 en 3 willen we samen zingen. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heer en zijn dienst. Psalm 1, de versen 2 en 3. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij ene stroom. En het derde, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. 1, de eerste psalm, versen 2 en 3. het einde van de prediking, na het amen, zingen we psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dat is het 13e vers van de 73ste psalm. We samen zingen het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, wat is het belangrijkste in de kerk? Uiterlijke verschijning? De uiterlijke vorm? Is het genoeg als het kerkelijke leven uiterlijk bloeit? Als de offervaardigheid tot dankbaarheid stemt? Als de opkomst tijdens de diensten goed is? Als het woord van God nog gepreekt wordt in overeenstemming met de schrift en de belijdenis? Als de kerk rechtzinnig is in de leer? Als het zo is dat de mensen ook uiterlijk nog blijk geven dat ze willen wandelen en willen leven in overeenstemming met het woord van God? Is dat het meest belangrijke? Nee, dat is niet het meest belangrijke. Begrijpt u me goed. Al deze dingen zijn niet zonder betekenis, zeker niet. Maar ze zijn geen van allen het meest belangrijke. Want dan zouden al deze dingen aanwezig zijn. Dan nog kunnen we het wezen van de zaak, het hart van de zaak missen. En het woord van God waarschuwt ons daartegen. Om één voorbeeld te noemen, de gemeente van Laodicea wordt daarvoor gewaarschuwd in het boek van de Openbaring van Johannes. Dat waren mensen die als gemeente trots waren op al het goede. Uiterlijk leek alles zo heel fraai, zo heel goed. Maar in de ogen van de Heer Jezus Christus liggen de zaken toch wel wat anders. Hij zegt tot die gemeente, gij zegt, ik ben rijk en verrijkt en heb aan geen ding gebrek. Maar gij weet niet dat ook al leek het uiterlijk allemaal zo fraai, zo rijk, dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En daaruit wordt het heel duidelijk dat uiterlijke vorm en uiterlijke verschijning, hoe belangrijk ze op zichzelf ook kunnen zijn, zijn niet genoeg in de ogen van de alwetende God. Het meest belangrijke voor ons persoonlijk is innerlijke kennis, geestelijke kennis. Is geestelijke gemeenschap met God. Om het in de beeldende taal van de gelijkenis die vanmorgen voor ons ligt te zeggen. Het gaat erom dat we ranken zijn die zo verenigd zijn met de wijnstok Christus. Dat ze vrucht dragen. En daar willen we vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan. Het thema van de prediking is vruchtdragende ranken. En we letten op drie dingen. Allereerst op de noodzaak van de vruchten. Want de rank zonder vrucht wordt weggenomen. Ten tweede het karakter van die vruchten. Wat zijn die vruchten aan die wijnstok nu eigenlijk? En ten derde de verzorging van de vruchten. Want we lezen iets over de landman die de vruchten verzorgt door ze reinigt opdat ze rijker vrucht dragen. Vruchtdragende ranken, dat is het thema van de prediking. Ten eerste de noodzaak van die vruchten. Ten tweede het karakter van die vruchten. En ten derde de verzorging van die vruchten. We zouden kunnen beginnen, gemeente, met de vraag, wanneer heeft de Heere Jezus deze gelijkenis, of als zoals die ook wel eens genoemd wordt, deze allegorie, gesproken. Wel één ding is duidelijk, dat deze gelijkenis deel uitmaakt van de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft tijdens of onmiddellijk na de viering van het laatste Pascha en de instelling van het heilig avondmaal. Hij heeft deze woorden gesproken in de nacht van het verraad. Vermoedelijk is het ogenblik aangebroken dat het samen zijn in die avondmaalzaal ten einde is. En dat ze zich gereed maken om op weg te gaan naar de hof van Gethsemane. We leiden dat af uit het laatste vers van het vorige hoofdstuk, waar de Heer Jezus Christus tot zijn discipelen zegt: komt, staat op, laat ons van hier gaan. En zo zien we als het ware voor ons dat de Heer Jezus met de discipelen zich aan het gereed maken zijn om het donker in te gaan. Om de weg naar Gethsemane te gaan. Daar zal het inderdaad gebeuren dat de Heer Jezus van zijn discipelen gescheiden wordt. Dat hij in die donkere, duistere nacht door de machten der duisternis wordt gearresteerd en wordt overgeleverd om gekruisigd te worden. En als ze op het punt staan om het donker in te gaan, letterlijk en figuurlijk. Op het punt staan om in het duister van Gethsemane van elkaar gescheiden te worden. Dan spreekt de Heer Jezus over het feit dat zij zo nauw met hem verbonden zijn als de ranke met de wijnstok. Spreekt hij over de noodzaak dat ze in hem moeten blijven? Spreekt hij dat ze alle heil en alle zaligheid van hem mogen verwachten? Ontroerend is dat eigenlijk als we zo de achtergrond van deze woorden in een paar woorden proberen te schetsen. Want terwijl ze daar bezig zijn om zich gereed te maken weg te gaan, spreekt de Heer Jezus deze woorden. Daar in de paaszaal staat de tafel nog waar ze het avondmaal aan genuttigd hebben. Staan nog de resten van het paaslam, brood en de wijn. Daar staat of zit hij, naar wie al deze dingen heen wijzen. Het paaslam dat gebroken is, wees heen naar hem, de Heer Jezus Christus. Het brood dat gebroken is en waarvan hij gezegd heeft: doe dit tot mijn gedachtenis. Wees heen naar hem die straks gebroken zal worden op het vloekhout. En de wijn wijst heen naar hem wiens bloed straks zal worden uitgestort. En juist onder die omstandigheden gebruikt hij het treffende beeld van de wijnstok. En hij zegt het tot troost en onderwijs van zijn discipelen. In deze avondmaalzaal ziet: ik ben de ware wijnstok. Gij zijt de ranke. Hierin ben ik verheerlijkt dat gij als ranke uit mij en in mij veel vrucht draagt. Wat bedoelt de Heer Jezus als hij op dit ogenblik zichzelf vergelijkt met een wijnstok? Wat bedoelt hij als hij zegt: ik ben de ware wijnstok? Laten we even op deze woorden letten, want het is van betekenis dat we die woorden goed en duidelijk zien. De Heer Jezus Christus vergelijkt zich met een wijnstok. Dat was iets wat voor de discipelen en voor vele Israëlieten wat merkwaardig geklonken moet hebben. Want de wijnstok was in het taalgebruik van het Oude Testament niet een aanduiding van de Messias, maar een aanduiding van het volk van God. Israël werd vaak vergeleken met een wijnstok of met een wijngaard. We lezen dat al in de boeken van Mozes. We lezen dat in het bekende hoofdstuk Jesaja 5... waar Jesaja in de naam van de Heere Israël vergelijkt met een wijngaard en met een wijnstok. En we lezen het ook in de psalm die we gelezen hebben en gezongen hebben, psalm 80, waar de Heere aangeroepen wordt als Israëls herder en waarin Israël vergeleken wordt met een wijngaard en even later met een wijnstok. Israël is een wijnstok die door God is geplant. Israël is een wijngaard die door God is ommuurd. Dat is het beeld wat door de hele Bijbel heen telkens weer aan ons wordt voorgehouden. Israël is Gods wijnstok. Maar als u dan al die schriftgedeelten en het zijn er nogal wat naast elkaar zou leggen waarin Israël vergeleken wordt met de wijnstok van de Heere, dan zult u ook tot de conclusie moeten komen dat Israël als wijnstok gefaald heeft. Er wordt altijd over Israëls als wijnstok in sombere, in ontdekkende kleuren gesproken. Psalm 80 zegt dat die wijnstok verwoest is. Verwoest is vanwege de overtredingen. En Jesaja 5 zegt het nog aangrijpender. De Heere had die wijnstok Israël geplant. En de Heere verwachtte van die wijnstok goede vrucht. Hij verwachtte dat hij in Israël verheerlijkt en geëerd en gediend zou worden. En dat was een alleszins redelijke verwachting niet. De Heere had Israël met zoveel zegeningen omringd. De Heere had Israël zijn wegen en zijn wetten bekendgemaakt. Zou de Heere nu geen vruchten, geen goede vruchten mogen verwachten? Maar wat zegt Jesaja? De Heere wachtte naar vrucht en ziet. De wijnstok Israël heeft stinkende vruchten voortgebracht. Israël als wijnstok is één mislukking. Israël als wijnstok wordt verwoest en gaat verloren. Want Israël doet geen vrucht die God kon behagen. Stinkende vruchten, zegt Jesaja in scherpe woorden. Daarmee aanduidend dat Israëls geschiedenis een geschiedenis is van verbondsovertreding, van zonde en van schuld. Daarmee aanduidend dat Israël nooit een wijnstok zou kunnen worden die goede vruchten voortbrengt. Tenzij ze ingeënt worden in de ware wijnstok. En nu gaat u misschien die woorden van de Heere Jezus begrijpen. Terwijl niemand, ook niet in Israël, een wijnstok was die goede vruchten voortbracht, is de Heere Jezus Christus de enige ware wijnstok. En zondaren uit Israël en uit de heidenen, zondaren kunnen alleen goede vruchten voortbrengen als ze verenigd zijn met deze die de ware wijnstok is. Want alleen verenigd met de ware wijnstok, de Heere Jezus Christus, zal er een vrucht komen die God wel behagelijk is. Alleen als ze de levenskracht en de levenssappen, we kunnen ook zeggen de genadekracht en de genadesappen, aan de wijnstok Christus ontlenen en onttrekken, dan zullen ze wijnranken worden die vruchten dragen. Goede vruchten. Vruchten uit hem. Ik ben de ware wijnstok. Daarin laat de Heere Jezus zien dat wij nooit God kunnen behagen. Wij zijn wijnstokken met vruchten die zonde zijn. Maar alleen wanneer we in deze wijnstok ingeplant zijn, dan zal er vrucht komen die God de Almachtige behagen kan. Ik ben de ware wijnstok. De wijnstok die aan Gods bedoeling beantwoordt. De wijnstok in wie leven, in wie zaligheid, in wie alles te vinden is. Voor leven en voor sterven. En daarom is het van betekenis dat we ranken zijn van deze wijnstok. Maar ja, nu zit er nog wel iets in de tekst opgesloten wat misschien vragen kan opleveren. Want al is het, hoop ik, duidelijk geworden dat het van grote betekenis is dat wij aan deze wijnstok Christus, dat we daar ingeplant zijn, dat we daar deel aan hebben. Dan ziet u heel duidelijk in de tekst dat er over twee soorten ranken gesproken wordt. Christus is de ware wijnstok. En we kunnen alleen vruchten voortbrengen doordat we met hem verenigd zijn. Maar er zijn twee soorten van die ranken. Er is een soort ranken dat geen vrucht voortbrengt. En er is een soort ranke waar wel vruchten, bloesems en vruchten aan te zien zijn. Wat bedoelt de Heer Jezus Christus met deze woorden? Alle rank die in mij geen vrucht draagt. Wel, allerlei soorten van remonstranten hebben deze tekst in het verleden en in het heden aangevat door te zeggen, zie je wel, een mens kan in gemeenschap komen met de Heer Jezus Christus en toch weer afvallen. Er is een afval van de heiligen, zoals we dat noemen. Je kan een rank zijn van de Heer Jezus, maar geen vrucht dragen. Dat betekent dat je wel echt gelooft, maar ja, dat omdat je onvruchtbaar bent in je geloof, dat je toch weer van die Christus afvalt. Wel, gemeente, dat is de betekenis van de tekst, zeker niet. Er is geen afval der heiligen. Leest u thuis het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels maar na, om uitvoerig te lezen dat als God een goed werk begonnen is in ons leven, als er werkelijk door het geloof een vereniging met de Heere Jezus Christus tot stand gekomen is, dan kan niets en niemand ons meer scheiden van die liefde van Christus. Als er werkelijk een beginsel van de genade van God in ons leven aanwezig is, dan kan het wel bestreden worden. Dan kunnen we zelfs heel ver afdwalen. Maar niemand zal het werk wat God begonnen is in het leven van een zondaar ongedaan kunnen maken. Dus we mogen deze woorden niet zo opvatten dat er mensen zijn die ja, door het geloof in Christus zijn ingeplant en daar toch weer afgekapt worden. Dat kan niet. Wat is de betekenis dan? Wel, de betekenis is heel duidelijk deze. En u kunt dat ook zien als u iets weet van wijnranken en wijnstokken. Of iets leest over de wijnbouw in het Oude Oosten. Kijk, er waren in die wijnstokken, zeker ook in het Oude Oosten op de berghellingen in Judea, daar waren niet alleen ranken aan een wijnstok die vrucht droegen, die hun kracht en hun sap ontleenden aan het binnenste van de wijnstok. Maar er waren ook van die wild groeiende loten die soms wel veel bladeren hadden, maar die eigenlijk alleen maar aan de buitenkant van die wijnstok zaten. En niet met het binnenste, met de levenskern, zo heeft iemand gezegd, met de levenskern van die wijnstok verbonden waren. En als we dat op ons in laten werken, betekent de gelijkenis van de Heer Jezus dit. Dat het is mogelijk dat we alleen maar een uiterlijke verbinding met de wijnstok hebben. Niet door de geest en door het geloof persoonlijk met hem verbonden zijn, maar alleen maar uiterlijk een rank zijn aan de wijnstok. En de Heere Jezus Christus waarschuwt juist daartegen. In de beginwoorden van deze gelijkenis van de wijnstok, dat we onszelf dienen te beproeven. Zijn we alleen maar uiterlijke ranken? Misschien wel met veel bladeren, maar zonder vrucht, zonder levensgemeenschap met de levende borg en zaligmaker? Of zijn we levende ranken die met de kern, met de levenskern van de wijnstok verbonden zijn, die persoonlijk kennis hebben aan de genade van God en aan het werk van de Heere Jezus Christus? Hoe weten we dat? Of alleen maar uiterlijk in die wijnstok zijn, of ook met ons hart, met die levenskern, met Christus verbonden zijn? Wel, de hele strekking van de gelijkenis maakt het duidelijk. Dat weet u aan de vruchten. En een van de Engelse schrijvers uit een verleden tijd heeft in een opmerking over dit hoofdstuk gezegd: het beste kenmerk dat ge in het hart, in de kern van de wijnstok Christus zijt ingeplant, is de vrucht. Want aan de vruchten zult ge ze kennen. En daarom is zo nodig dat we over die vruchten van morgen nadenken. Want iemand die alleen maar uiterlijk in die wijnstok zit, ja, die heeft geen vruchten. Terwijl iemand die door genade Christus kent, God kent, zichzelf kent, die draagt vrucht. Een uiterlijke rank die geen vruchten heeft, mag vele, vele bladeren hebben. Maar hij is een uiterlijke rank. En een rank mag maar kleine vruchten hebben. Heel klein. Maar hij is een rank die in verbinding staat met de levenskern. Met de levensbron. Met de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo nodig dat we allereerst de vinger leggen bij de noodzaak van de vruchten. Want indien we geen vruchten hebben, dan zijn we ranken die alleen maar uiterlijk aan de wijnstok hangen. En wat gebeurt er met de ranken die alleen maar uiterlijk aan de wijnstok hangen? Die soms heel snel groeien. Die soms veel aandacht opeisen. Gezonde bladeren kunnen laten zien. Wel, we lezen dat hij door de hand van de Vader, door het snoeimes van de Almachtige, worden afgehouwen en in het vuur geworpen. Want voor de geestelijke groei van de wijnstok en de ranken zijn die wilde ranken, die loze ranken, die vruchteloze ranken hinderlijk. De hemelse landman snijdt ze af en werpt ze in het vuur. Buiten die wijngaard. Zo was het in die oude tijden. Daar was een ashoop of een mesthoop. En daar werden al die wilde takken, al die wilde twijgen werden daar vergaderd, bijeen vergaderd. En dan op een warme zomeravond, dan stak zo'n hovenier, zo'n wijngaardenier, die stak de brand in die wilde ranken. Zo werden ze verteerd in een ogenblik. Indringend woord, aangrijpende prediking. Zelfs op de drempel van het lijden en van het sterven spreekt de Heer Jezus Christus nog in diepe ernst dat zijn discipelkring zich dient te onderzoeken. En geeft hij ook de kerk van alle eeuwen nog de boodschap mee dat zijn kerk zich dient te onderzoeken. Zijn we ranken met vrucht of zonder vrucht? Zijn we slechts uiterlijke ranken of zijn we met de pit, met de kern van de wijnstok verbonden? Want laten we het niet vergeten. We kunnen kerklid zijn, we kunnen ernstig kerklid zijn. Maar als we geen geestelijke kennis hebben aan die ene naam en aan het werk van die ene. Als we geen geestelijke zelfkennis hebben, dan zijn we nog vruchteloze ranken. En als er niets verandert in ons leven, dan komen we om. Misschien kunnen we wel hele goede gedachten van onszelf hebben. En dat kan naar twee kanten. Je kan hele zware goede gedachten van jezelf hebben en hele lichte goede gedachten van jezelf hebben. Maakt in wezen niet zoveel uit, gemeente. Je kan zware goede gedachten van jezelf hebben en denken, ik ben rechtzinnig en ik neem het nou. En u kijkt misschien wel met argusogen naar wie er allemaal aan het avondmaal zullen gaan. En u bent heel druk deze week om anderen te beproeven. En te wikken en te wegen in de weegschalen die u zelf gemaakt hebt. Hebt u dan geen zorgen over die en over die? Ach, van zorgen over die en over die, voor zover ik zorgen ken. Daar weet de Heere van. Maar het punt wat ik op uw hart wil binden is, waar zijn we mee bezig? De hele week van voorbereiding. Met het wegen en het beproeven van een ander. En nog hoogmoedig denken over onszelf. Omdat we het zogenaamd zo nauw nemen. Stinkende vruchten. In de ogen van de Almachtige. Want een iegelijk beproeven zichzelf, daar begint het. En als u zich niet bekeert. Van wat vrome opknapperij. Van wat zwarigheid. Die voor God geen stand houdt en in de eeuwigheid geen stand houdt. Dan zult u met vuur verbrand worden. Ondanks alles wat u zei. En ondanks alle vrome gedachten over uzelf. Kan ook anders. Dat u heel goede gedachten hebt over uzelf. En dat u uzelf bij Gods volk geschaard hebt. Op gronden die niet naar het woord zijn. Geen zelfkennis. Geen godskennis, geen christuskennis. De Bijbel en onze belijdenis noemt dat huichelaars. Dat zijn mensen die een rol spelen, net als een toneelspeler. Mensen die zichzelf bij het volk en bij het koninkrijk van God scharen. En toch, ze zijn alleen maar uiterlijke ranken. Geen kennis van de dingen des Heren. En dan kunnen we avondmaal vieren op grond van onze eigen gedachten. Maar vergeet u het niet, en dat zijn niet mijn woorden, dat is het onfeilbare woord van God. Dat er straks op de oordeelsdag mensen zullen zijn die aan de deur van de hemel zullen zeggen: hebben wij dan niet in uw naam gegeten? Hebben wij dan niet in uw naam gedronken? Hebben wij dan niet in uw naam tekenen gedaan? Maar ze zullen het moeten horen: ik ken u niet. Van waar gij zijt, ga weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Stinkende vruchten. In de ogen van de Almachtige. Laten we onszelf onderzoeken. Want het komt erop aan. Of dat we de goede vruchten dragen. En dan kunnen we het niet met wat praat overeind houden. Of met wat gedachten. Of met wat bijeengaren van dingetjes. Maar dan komt het erop aan of we in het licht van de schrift. En in de ogen van de alwetende God. Vruchten dragen. Gewenste vruchten dragen. Vruchten die God wenst. Wat zijn dat voor vruchten? Ik kan dat vanmorgen alleen maar aanstippen. We hopen er vanmiddag wel even op verder door te gaan. Wat die vruchten zijn. Heel eenvoudig. Dat begint met de vrucht van de bekering. Als de Bijbel over vruchten spreekt, dan is het eerste altijd de vrucht van de bekering. Johannes de Doper, als een heel bekend voorbeeld, die zijn prediking begon onder het verbondsvolk Israël tegen de fariseeën, de soldaten, de mannen en de vrouwen die bij hem gekomen waren. Hij zegt: breng dan vruchten voort der bekering waardig. We zouden ook kunnen zeggen, want dat betekent de tekst eigenlijk, vruchten waarin de bekering uitkomt of waarin de bekering zichtbaar wordt. De bekering is een vrucht. Als we werkelijk door het werk van Gods genade verenigd worden met de levensbron, met de wijnstok, de Heere Jezus Christus, dan is één van de vruchten de eerste vruchten, de waarachtige bekering tot God. En die waarachtige bekering tot God houdt in dat we gaan zien wat zonde is en onze zonde gaan belijden. En dat we afkeer krijgen van de zonde. Toekeren tot God. In een oud vragenboekje voor de catechisatie werd het zo samengevat. Niet sommigen van u weten dat misschien wel. Wat is bekering? Inkeer tot zichzelf. Afkeer van de zonde. Toekeer tot God. Heel goed om te onthouden. Inkeer tot jezelf. Dat betekent dat we zondaar voor God worden. Dat we onze zonde gaan belijden met verdriet in ons hart. Dat de belijdenis van schuld van een tollenaar, van een David, de onze wordt. En we zeggen, ik heb tegen u alleen gezondigd. En dat belijden van zonde is er niet alleen in het begin van het geestelijke leven. Die inkeer tot zichzelf is niet alleen iets aan de dorpel van het geestelijke leven, maar is iets wat telkens weer terugkomt. Avondmaalsformulier roept u op om u te onderzoeken. Of u uw zonde kent. Ieder bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. Ziende dat de toorn van God zo groot is. Dat hij eer hij ze ongestraft liet blijven. In de bittere dood van zijn lieve zoon gestraft. Inkeer tot onszelf. Afkeer van de zonde. De zonde leren haten en vlieden. En vluchten tot God. Om genade. Om vergeving. Dat is een vrucht. Andere vrucht is het geloof. Ik denk aan de woorden van de apostel Paulus wanneer hij spreekt over de geestelijke vruchten. De vruchten van het geestelijke leven. Dan noemt hij onder die geestelijke vruchten ook het geloof. Galaten 5 vers 22. Geloof in God. En nee, dan gaat het niet bijzonder hoe sterk dat geloof is. Of dat geloof wel de volle zekerheid kent. Nee, nee. Het gaat om een waar geloof. En een waar geloof is het geloof dat de toevlucht heeft leren nemen, te midden van alle nood en dood, tot God, tot zijn woord en tot de zoon die hij in zijn liefde gegeven heeft. U leest daar zo vaak van in de Bijbel, van mensen die in de nood van hun leven, met de schuld en in hun onwaardigheid, toevlucht leerde nemen in het geloof, vaak met aarzeling, vaak bevend, maar de toevlucht leerde nemen tot de Heer. Toevlucht nemen tot Hem, zoals bijvoorbeeld de vrouw die bekend staat als de bloedvloeiende vrouw, dat mocht ervaren in haar leven. Ze zag, ze wist dat ze onrein was. Ze wist dat ze door haar aanraken van de Heer Jezus Christus hem zou verontreinigen volgens de wet. Ze wist dat er de dood op stond, want dat werd met de dood bestraft. En toch komt ze in de diepe nood van haar leven, ondanks haar diepe onwaardigheid, uit de scharen tevoorschijn. En zegt, als ik alleen maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik genezen. En de Heere Jezus, wanneer hij die vrouw ziet, en wanneer hij haar tot zich roept, spreekt van haar geloof. Toen ze met vrees in het hart, maar toch vrijmoedig, toen ze in haar onwaardigheid, maar toch met verlangen tot hem de toevlucht nam. Toen heeft de Heere haar niet afgewezen. Geloof is een vrucht. Kennen we het? toevlucht nemen. Vanuit de nood van ons leven. Vanuit onze verlorenheid en onwaardigheid. Nog een vrucht. Dat is de liefde. Want waar de Heere zelf mensen, kinderen tot zich trekt. Waar hij de liefde uitstort in het hart. En mensen hun zonde gaan beleiden. Tot hem de toevlucht gaan nemen. Daar wordt ook de liefde zo werkzaam in het hart. Dat ze de Heere lief krijgen. God lief krijgen, zijn dag lief krijgen, zijn dienst lief krijgen. Heere, hartelijk zal ik u lief hebben. Ook al heb ik u beledigd, ook al ben ik zondaar. Toch, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking, mijn klaag. Vrucht uit de wijnstok. Vrucht van zijn liefde. Kijk, en zo kunnen we verder gaan. Vele vruchten worden in de schrift genoemd. Vruchten van langmoedigheid, van verdraagzaamheid. Vruchten van goedheid. Vruchten van het niet alleen in liefde tot God, maar ook in liefde met mijn naaste te leven. En de vraag komt tot ons, kennen we die vruchten in beginsel? De vrucht van de vernedering van het hart, de vrucht van het geloof, de vrucht van de liefde, de vrucht van de langmoedigheid, van de verdraagzaamheid, de vrucht van het zoeken van de eer van God en het goede en het heil van de naaste. Als we die vruchten niet kennen, dan is het tijd, hoog, hoog tijd, dat we in deze week van voorbereiding, op deze dag van voorbereiding, ons voor de Heere verootmoedigen en smeken, Heere, wil u mij verloren zondaar genadig zijn. Ontdek me aan mezelf en leid me in uw wegen. En als we iets van die vruchten mogen kennen, dan zullen we zeggen, heel eerlijk, tegen de Heere. Heere, van die dingen ben ik geen vreemdeling. Het is uw werk, u weet het. Maar Heere, als ik op mezelf zie, dan zie ik dat ik het telkens weer verzondig. En ik kom er steeds meer achter, dat er bij mij geen geloof, geen hoop, geen liefde, geen vernedering is. Kom er steeds meer achter, uit mij geen vrucht. Wat er aan vrucht geweest is, dat is uw werk geweest. Maar ik zie, en ik moet het inleven, dat er bij mij geen vrucht is. Misschien moet u wel zeggen, dat juist op het ogenblik, juist de laatste dagen, de laatste weken, maanden, dat u zo vruchteloos in geestelijke zin geleefd hebt. O mijn beste vriend, ga dan niet uzelf opknappen door te proberen in wat krampachtigheid uzelf te verbeteren. Maar zoek de wijnstok. En dat betekent ook, zoek het snoeimes. Heere, wil u uw levenwekkende kracht, uw genadekracht doordoen werken in mijn leven? Maar hoe kan die levenwekkende kracht uit het hart, uit de kern van de wijnstok doorwerken in de ranken die vrucht dragen? Wel, zegt de Heere Jezus Christus, de ranken die vrucht dragen, die moeten gesnoeid worden. Want alleen wanneer ze gesnoeid worden, dan kan de levenssap en de levenskracht vrij doorstromen. Want het kan gebeuren in een wijnstok met gezonde ranken, met ranken die bloesemen en die vrucht dragen, dat die vruchtzetting gehinderd wordt doordat er een gezwel of een ongerechtigheid en onreinheid in die rank zit. En dan moet die grote landman komen om dat gezwel weg te snijden. Het kan zijn dat er wilde loten groeien aan die wijnrank en dan moeten ook die wilde loten afgekapt worden. Zo moet de Heere als met een scherp snoeimes zijn kinderen soms snoeien. Daar is ook het zelfonderzoek voor nodig. Opdat we gesnoeid worden van gezwellen die de doorvloeiing van de levenssappen in de weg kunnen staan. Opdat we gesnoeid worden van de wilde ranken die er ook kunnen zijn in het leven van Gods kinderen. Ranken van een hoogmoedig hart. Ranken van afdwalingen, ranken van wereldsgezindheid. Ziekte van de zonde. Die soms de krachtige werking van Gods genade hinderen kan. En dan is een scherp snoeimes nodig. Wat is dat snoeimes? Wel, het derde vers geeft daar uitsluitsel over. Dat snoeimes wat reinigt, dat is het woord. God gebruikt het woord als een scherp snoeimes. De scherpte van de wet. En ook de scherpte van het evangelie. Als een snoeimes waardoor de wilde ranken worden weggesnoeid. Kijk, en als God door middel van een voorbereiding spreekt die de ernst van de zelfbeproeving op ons hart legt, ons aanwijst waar de breuken liggen in ons leven en waar de wilde ranken en de wilde loten staan in ons leven, als dat snoeimes gaat snijden, dan doet dat pijn. Want er is niets zo pijnlijk voor ons mensen, voor een onbekeerd mens, maar ook voor iemand die genade kent, als het woord van God in ons vlees gaat snijden. Dat willen we eigenlijk niet. U wil het niet en ik wil het ook niet. Daar komt alles van ons tegen in. Maar laten we het niet vergeten. Dat de Heere Jezus Christus nu zo zegt. Dat ook al moet dat snoeien plaatsvinden en doet dat snoeien pijn. En mijn vader is de landman. Hier spreekt hij nadrukkelijk over het vaderlijke werk van God. God de Vader snoeit. In het leven van Gods kinderen, als het snoeimes erdoor gaat, als ze geroepen worden tot zelfbeproeving, als het woord de wilde takken en de zieke plekken wegsnijdt, dan is het vaderlijk snoeiwerk. Daar zit de liefde in. We mogen zelfs nog één stap verder gaan en daarmee besluiten we vanmorgen. Als de Vader snoeit in de ranken en in de wijnstok, dan snoeit hij in zijn Zoon. U vraagt misschien, wat bedoelt u? Nee, ik bedoel niet dat de Heere Jezus Christus straks na Gethsemane de lijdensweg zal opgaan. Dat is inderdaad ook een snoeiwerk van God geweest in het leven van de lijdende borg. Maar kijk, Christus heeft geleden. Christus heeft het werk volbracht. En hij is door God als een levende wijnstok gesteld, uit wiens bloed en uit wiens wonden al die levenskrachten en levenssappen vloeien. Hij is de wijnstok en wie nu in die wijnstok geplant is, wie nu een levensrelatie heeft met die Heere Jezus Christus, die leeft uit hem. Maar nu worden die takken gesnoeid. En die takken dragen littekens. Je kan het soms in een boom zien. Als er een stuk afgesneden is, dan blijft er een litteken over. Gods volk draagt de littekens. Van het snoeiwerk
van de Heere. Maar vergeet één ding niet. Dat ook al heeft de Heere Jezus Christus geleden. En al is hij nu aan het lijden ontheven boven alle hemelen verheven. In zekere zin als de medelijdende hoge priester. Leidt hij mee met zijn strijdende kerk. En in zekere zin leidt hij in zijn strijdende kerk. Want in al hun benauwdheden was hij benauwd. En als er daarom strijd is. En als er daarom aanvechtingen zijn. Als soms het snoeimes over de ranken gaat. Soms diep moet snijden. Tot uw eigen nut. De grote wijnstok is nabij. Hij blijft levenssap schenken. Hij is zelfs met zijn strijdende kerk in de grootste eenzaamheid. In de grootste benauwdheid. En als zijn kerk, zijn kinderen deze week zichzelf beproeven en bij zichzelf niets kunnen ontdekken. Hij, de wijnstok, is niet ver van zijn volk. Hij is nabij. Hij zal het werk wat hij begonnen is, ook zeker volenden. En vandaar dat de ernst van de woorden van de Heere Jezus Christus zwaar op ons mag wegen vanmorgen. Maar ook de diepe belofte die hierin besloten ligt, voor de ranken van Christus mag schitteren. Ik ben met u. Alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik weet van u af. Ook als ge uzelf moet verootmoedigen en moet verfoeien. Want ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. De rank moet gesnoeid worden. Opdat ze meer vrucht mag dragen. Meer mag tonen. Het beeld van haar koning. Meer mag rusten. Aan zijn hart. Meer mag zeggen. En dat van harte. Wien heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Amen. eindigen met gebed en dankzegging. Heere, wil u het woord gesproken in alle eenvoud genadig zegenen aan onze harten. Laat de ernst van de boodschap die in deze woorden tot ons kwam ook voor ons persoonlijk ernst mogen worden. En wil u geven dat we daarmee werkzaam zijn, ook in stilte. Ook deze week. Ook in deze periode waarin we in bijzonder opgeroepen worden. Om onszelf te beproeven, Heere, geef dat we ons niet gerust mogen stellen met allerlei verkeerde gronden. Met allerlei uiterlijke dingen. Met allerlei redeneringen. Met een gemakkelijk eigengemaakt geloof of wat dan ook. Maar dat we niet mogen rusten voordat we door het ware geloof en door de ware bekering verbonden zijn met de kern, met het hart van die wijnstok. O Heere, zegen ons. Opdat we voor het eerst of opnieuw bekeerd mogen worden. Onze eigen vruchteloosheid mogen inleven. Maar ook mogen zien dat nu uit u onze vrucht gevonden wordt. Heere, ontferm u over ons. Zegen ons ook deze middag, wanneer we met dit schriftgedeelte verder hopen te gaan. Wil u ook dan uw hulp en bijstand schenken, opdat we het zien mogen dat zonder u niets doen kunnen. Leer ons dat, Heer, ook persoonlijk te beoefenen. Geef dat het woord, dat ook deze dag verkondigd mag worden. Voor ons tot zegen mag zijn, we bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 27 vers 5 is onze slotzang. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.